Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte, Hooglied 5. Hooglied 5. Door te zingen psalmen, psalm 63, vers 2 en 4. Psalm 103, vers 7 en 9. Psalm 69, vers 13. Psalm 68, vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Hooglied 5. De te zingen psalmen, psalm 63, vers 2 en 4. Psalm 103, vers 7 en 9. Psalm 69, vers 13. Psalm 68, vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zetten ons samen zijn deze morgen voort door met elkaar te zingen uit psalm 63. Psalm 63 en daarvan het tweede vers. En ook het vierde vers, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijk ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijk eer alom. Want beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Ach, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. En het vierde vers, wanneer ik op mijn leger stee aan uw gedenk in stille nachten, dan peinst mijn ziel met al haar krachten, hoe gij voorheen in angst en wee, als mij de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest, die zal ik nu ook onbevreesd in schaduw van uw vleugelen zingen. Het tweede vers en ook het vierde vers van psalm 63.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u opgetekend in het Oude Testament en wel nader in het boek Hooglied. En daarvan het vijfde hoofdstuk. Ik noemde u dus als schriftlezing voor deze morgen Hooglied 5. En daar lezen we met elkaar vanaf het eerste tot en met het 16e vers. Maar stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht en onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij. Ik heb mijn honigraten met mijn honig gegeten. Ik heb mijn wijn met schades mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefsten. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefste die klopte was: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin. Mijn duiven, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dood. Mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur, en mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen, en mijn handen drupten van mirre, en mijn vingers van vloeiende mirre. Op de handhaven des slots. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, Doch hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad omgingen vonden mij. Zij sloegen mij. Zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen? Dat ik krank ben van liefde. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan een andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud. Zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als kastjes der ringen, als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een beddeken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen als, zijn als lelien, druppende van vloeiende mirre. Zijn handen zijn als gouden ringen, gevuld met turkoois. Zijn buik is als blinkend elpenbeen, overtogen met saffieren. Zijn schenkelen zijn als marmeren pilaren, gegrond op voeten van het dichtste goud. Zijn gestalte is als de Libanon, uitverkoren als de cederen. Zijn gehemelte is enkel zoetigheid, en al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefde, ja, zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem.
Gemeente, wij zingen met elkaar, voorafgaand aan de prediking uit de 103e psalm, psalm 103, en daarvan het 7e vers en ook het 9e vers. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost. Ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op een ieder die hem vreest. En het 9e, maar Heeren gunst zal over die hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 7 en 9 van Psalm 103. Gemeente, met de hulp des Heren hopen we deze morgen een ogenblik uw aandacht te bepalen bij hetgeen is voorgelezen, Hooglied 5 en daarvan nader het tweede vers. Dus de tekstwoorden voor deze morgen, Hooglied 5, het tweede vers. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem mijns liefsten die klopte was, doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duive, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nachtdruppen. Gemeente, we zien hier in dit tweede vers van het vijfde hoofdstuk de hartelijke toegenegenheid van de bruidegom tot zijn bruid. En we zien dan een drietal zaken. In de eerste plaats een slapende bruid. En in de tweede plaats een smekende bruidegom. En in de derde plaats een wachtende bruidegom. Dus de hartelijke toegenegenheid van de bruidegom tot zijn bruid. Een slapende bruid, een smekende bruidegom en een wachtende bruidegom. En als we dan zo gemeente dit boek Hooglied vanmorgen met elkaar hebben gelezen, dan mochten we de schoenen wel van de voeten doen, want de grond waarop we staan is heilige grond in die zin natuurlijk. Dat dit boek Hooglied op zulke zeer tere wijze spreekt. Niet alleen over de liefde natuurlijk die er was tussen Salomo en zijn zwarte bruid Sulamit. Maar dat is maar een afschaduwing. Want Salomo heeft door de geest des Heren vaardig geworden zijnde geschreven over de liefde van die meerdere Salomo tot zijn zwarte kerk op aarde. En wie zal dan, die met diepe eerbied, dit bijzondere Bijbelboek niet moeten lezen? Daar gaat niet over een aardse liefde, maar daar gaat over die innige en oprechte liefde die hij nou komt te bewijzen voor zijn volk. En ik mag misschien daarom ook wel zeggen vanmorgen hier, dat het toch een volk is, waarschijnlijk misschien ook wel onder ons, die toch door genade mogen zeggen dat ze dit boek, dat Hooglied, bijzonder lief hebben gekregen. Waarom? Ja, omdat er een hart in verklaard ligt. De genegenheid van de bruid tot haar bruidegom, zo wordt vertolkt. Misschien op zulke wijze zoiets zelf niet heb kunnen uitdrukken, maar toch in bescheidenheid durf te zeggen, ja, dat is me toch niet geheel en al vreemd. Maar veel meer, geliefde, gaat het hier in dit boek Hooglied over de liefde van hem tot zijn kerk. Die eeuwige liefde, die onveranderlijke liefde, die bestendige liefde, die onuitsprekelijke liefde, verklaard in het hart. Ach, wat is dat toch een onbegrijpelijke zaak, dat de Heere zo nederkomt. En zulk een onderwijs dan ook vanmorgen nog komt te geven. Als het dan gaat over dat geestelijke huwelijk. Dat tot stand is gekomen tussen de bruidegom en tussen de bruid. Ja, dan is dat wel een heel bijzonder huwelijk. Ik moest denken, toen we deze dingen overdachten. Het is misschien wel als in het aardse huwelijk. Zoals onlangs mij toch een jonge vrouw vertelde, toen ze met haar aanstaande man in het huwelijk hoopte te treden. Dat is toch een wonderlijke weg geweest, zei ze. Ze had hem al zoveel jaren gekend. Ja, reeds al vanaf de eerste schooljaren. Maar er was nooit enige genegenheid in haar hart geweest voor deze jongen. Ja, anderzijds van zijn kant een hartelijke begeerte om haar tot zijn toekomstige vrouw te mogen hebben. Maar wat had die jongen veel moeite moeten doen. En wat had dat meisje telkens weer die liefde van de jongen afgewezen. Ja, zei ze, ik heb hem zelfs wel verachtelijk gemaakt. Wel eens bespot. Ik heb hem zo menig keer op het hart getrapt. Maar toch, die jongen, er lag ware liefde in zijn hart tot dat meisje. Hij kon niet ophouden om dat meisje achterna te lopen en haar zijn genegenheid bekend te maken. En wat gebeurde er nou? Dat hart van dat meisje is toch ingewonnen voor die jongen. Maar, zei ze, ik heb wel eens vaak gedacht in die tijd, zou die me nu nog wel willen hebben? Zou die nu niet tegen me zeggen? Je hebt me zoveel verdriet gedaan. Je hebt me zo te schande gezet. Nou hoeft het niet meer. Het is maar een beeld, geliefde. Maar de kerk op aarde. Ze moet het misschien vanmorgen toch wel belijden. Dat ook al zo in haar leven is geweest. Want hoeveel jaren immers. Hebben we hier misschien al niet onder dat woord des Heren verkeerd. Ze hebben misschien vanaf onze kindse jaren al onder de waarheid groot geworden. Heeft de Heer tal van keren tot ons hart begeren te spreken. Die lieflijke nodigingen, die welmenende oproepen. Bekeert u, bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Die lieflijke, vriendelijke nodigingen aan het hart komen te spreken. Maar dat we voort zijn gegaan in eigen wegen en naar het goeddunken van ons eigen hart hebben voortgeleefd. Geen lust dat hij koning over ons zou zijn. Geen enkele begeerte tot hem. Wijkt van mij wat aan de kennis uw wegen, heb ik geen lust. Maar kijk, dan moet er toch een volk in de tijd op aarde toegebracht worden. Waarom? Nou, ze staan geschreven op die rol. In dat boek des levens en des lams. En daarom moeten ze toegebracht worden. En dan komt er toch een tijd in dat leven van die kerk op aarde. Dat er wederliefde tot hem gaat komen. In beginsel. Wonder van genade, nietwaar? Dat er toch iets in dat hart begint te branden. Dat er toch die genegenheid tot hem komt. Dat er toch dat uitzien gaat komen. Om hem te mogen gaan kennen. Die lakkenstijd. De Heer is ook krachtdadig door zijn woord en geest. Het hart komt te waarbijden. En dan noemde ik net zomaar dat beeld van dat meisje en die jongen. Maar wat moet toch juist die kerk op aarde ook wel menigmaal dan juist gaan inleven. Zou het voor mij zulk een, zo'n overtreder, zo'n wegloper. Zo'n goddeloze, zou het voor mij nog kunnen. Kijk, wat wordt dat dan voor diegene toch een wonder. Als de Heere gaat bekendmaken zijn liefde. Die liefde in het hart gaat bewijzen. Als hij in de aanvang van het leven. Dat woord komt te spreken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u gekocht. Ondertrouwd in gerechtigheid en in geloof. Maar nou dat geestelijke huwelijk zogezegd tot stand mag komen. Waar je hem mag kennen. Als uw maker en als uw man. En in die geestelijke verbondenheid. Met hem gebracht mag gaan worden. O geliefde, wat ligt er dan toch een tere tijd in het leven. De bruid uit het Hooglied. Ze heeft iets van die liefde mogen kennen. Toen hij haar alles is geworden. Lezen het in het eerste vers. Zij heeft met hem gegeten. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, o liefste. O, wat mocht er toen toch een tijd komen. Dat die bruid met hem eten mocht en drinken mocht. De vrolijkheid van het hart mocht kennen. En in hem zich mocht verblijden. Dat is toch ook de kerk op aarde vanmorgen. Niet vreemd. Hoe er een tijd is gekomen dat die liefde God zo in het hart werd uitgestort. Toen hij u voor zijn rekening kwam te nemen. En toen al het zijne het uwe werd en al hetgeen van u was door hem is overgenomen. Toen er niets meer was, geen scheiding meer tussen de Heer en tussen uw ziel. Maar u in die hartelijke algenoegzaamheid van hem u mocht verblijden en mocht verwonderen. Toen hij u kwam te kussen met de kussen zijns monds. En dat zijn liefde de liefde der vrouwen zeer ver te boven ging. Is dat niet de tijd geweest, geliefde, in het leven? Die niet uit te drukken valt. Maar alles zo teer ligt. Als een woord. U dan van dag tot dag. Misschien wel door zijn smaak. Het hart en de zinnen kan doen strelen. Waar zo 's morgens misschien bij het opstaan al iets wordt ondervonden. Wie de Heere is. Dat ge u in zijn nabijheid en in zijn gunst mag verblijden. Dat de scheiding tussen God en uw ziel, ik zei het, is weggenomen. En dat er die tere gemeenschap met de Heere is. Dat ge zonder hem niks meer kunt doen zoals een man buiten zijn vrouw niet kan en een vrouw niet buiten haar man kan. Zo kan toch de kerk op aarde ook in die tijd van die eerste liefde buiten hem ten liefste niks meer doen. Dan begeren ze toch al de dagen in oprechtheid met een Heere te wandelen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Die hartelijke verzuchting. Die oprechte toegenegenheid tot de Heere. Dat nauwe en dat tere gebedsleven, zo van de morgen tot de avond en desdaags. Die gedurige zuchtingen tot de Heere worden opgezonden. Gods verborgen omgang immers. Vinden zielen waar zijn vrees in woont, want dat die vrees des Heeren in het hart ligt. Ja, dat kan toch niet meer ontkend worden. Geen slaafse vrezen, maar die kinderlijke vrezen. Die doet wijken van alle kwaad. Kijk, dan kun je de zonde in het leven niet meer verdragen. Dan begin je afstand te mogen nemen van alle zonde. Kijk, dan komt er die waarachtige bekering. Wat is die bekering? Nou, u weet wat de Heidelberger ervan zegt. Dat is de afsterving van de oude mens. Een hartelijk leedwezen. Dat we God door onze zonde vertorend hebben. Maar ook die opstanding van die nieuwe mens. Een hartelijke begeerte. Een hartelijke begeerte. Kijk, dan ligt het zo teer. Wat is die tijd van die eerste liefde? Wanneer hij alles is. En ge buiten hem op aarde niets meer hebt. En niets meer weet. Ach, dan is het hart vervuld met heilbespiegelingen. Doet het wel eens het schoonste lied van ene koning zingen. Maar die kerk uit die ruisende kuil is opgehaald. En gezet is op een rots. En zich verenigd mag weten door genade met hem. Mag weten gekocht te zijn door die dure prijs van zijn hartebloed. Mag weten het wettig eigendom te zijn geworden van hem. O geliefde, dat is toch de hemel op aarde. In die gemeenschap met hem te mogen leven en te wandelen. Kijk, de bruid uit het hooglied, die was het niet vreemd. Die tijd dat je het misschien wel hebt gedacht. En het ook vast meende. Nou zal het nooit meer anders worden. Vanuit die oprechte begeerte in het hart. Om nooit, nooit, nooit meer te zonden. Omdat hij het zo waard is. Om eeuwig door u bemind te worden. Zulke tere tijd. Maar wat komt de bruid hier te zeggen? Ach, we hebben het gelezen, we hebben het u genoemd. Ze sliep. Ze sliep. Wat is dat voor een beeld? Ja, dat het hooglied beeldspraak is, dat weten we. Maar wat wil Gods woord nou als het ware komen aan te wijzen? Nou, dat die bruid sliep. Ze lag neer op het bed van vleeselijkheid. Van zorgeloosheid. Het was allemaal weer zo anders geworden. Daar ligt ze, eenzaam. Haar liefste is geweken. Tijd gehad, we zongen het toch van, dat ze voorwaar hem mocht beschouwen voorheen met vrolijke ogen. Hoe blonk zijn goddelijke eer al om. En nu daar in de duisternis, in de nacht, op dat bed. Wat is er dan gebeurd? Zo menig keer toch gebeurd in het leven der genade. Die eerste tijd van die liefde gaat wijken. Dat is niet God zijn schuld hoor. Maar dat is eigen schuld. Dat er weer een tijd gaat komen. Dat de zonde weer zo'n aantrekkingskracht gaat krijgen. Die zonde die je toen de Heer u kwam te verlossen van alle zonde en schuld. U in zijn gemeenschap deed delen. Toen je die zonde als het ware hebt afgezworen, ik zal nooit meer zonden. Niet gemeend dat ge ooit nog weer enige begeerte zou krijgen. Tot de zondedienst. Maar als die liefde nou gaat wijken. Het hart weer zo leeg gaat worden. Dan kan de wereld toch ook weer zo'n aantrekkingskracht gaan krijgen. Dat we weer koud worden, weer onverschillig worden. Dat het weer zo gaat worden. Wat je nooit hebt gedacht. Dat er nog weer lust kwam tot de dingen die in beginselen lust hadden verloren voor u. Kijk, dan kan het soms zomaar zijn dat de zonde weer toegelaten wordt in het leven. Dat je er weer in kunt opgaan. En als dat gebeurt, dan kom je soms zo ver weer in weg te zinken. De zonde weer zo'n aantrekkingskracht kan krijgen en je kunt er weer niet van loskomen. Waarom? Omdat Gods kinderen toch altijd maar weer moeten ontdekken en beleven dat ze vleeselijk zijn en verkocht zijn onder de zonde. Dat ze wanneer ze het goede willen doen, het kwaad er alweer bij ligt. De bruid is in slaap gevallen. Nooit gedacht dat er zo'n tijd van verachtering in de genade zou komen. Misschien zitten ze er vanmorgen in ons midden. Die terugdenken aan die tijd van weleer. En die hier nu vanmorgen neerzitten. En het zo stilletjes wil vragen. Ach, ach. Werd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Dat er nou niks meer van uzelf uitgaat. Dat ge soms ook zelfs niet meer eens de begeerte hebt om terug te keren. Zo mat, zo koud, zo lauw. Ik sliep. Een ontzaglijke donkere tijd toch. Wat een ellendige tijd dan in het leven. Kun je nog wel eens jaloers worden op een godsdienstig mens? Want die is misschien nog met uitwendige vorm en uitwendige ijver bezet. Maar waar de kerk soms moet doorleven, dat ze geen lust meer hebben om Gods woord te lezen. Zelfs soms niet meer de begeerte hebben om een hart voor de Heer uit te storten. Geen genegenheid meer is tot de Heer zijn dienst, niet meer tot de Heer zijn volk. Dat allemaal zo donker wordt. En zo ellendig. En zo arm. Dat je wel eens vertwijfeld misschien moet vragen, ben ik nou zelf begonnen? Is de Heer nou begonnen? Is nou wel ooit een waar werk geweest in mijn hart? Als het nou waarlijk van de Heere was, dan zou het toch zo koud en zo mat en zo vleeselijk en zo wereldgelijkvormig aan mijn kant niet zijn. Welke bange tijd, welke duisternis zitten ze er vanmorgen. Die slapen, die zich in de bruid herkennen. Toch staat er van die bruid, ze sliep, maar haar hart waakte. Wil ze daar nou mee zeggen? Ja, ik zou willen zeggen, het is toch anders bij de bruid. Dan bij een onbekeerde. Want een onbekeerd mens, ja, die slaapt ook. Toch? Die slaapt ook ten diepste, die geestelijke dood. Slaapt. Waarin we van nature in de val in Adam in terecht zijn gekomen. En dan is er niemand meer die opmerkt. Dan zijn we horende, doof en ziende, blind. Dan hebben we geen hart dat opmerkt. Kijk, dan kunnen we in Gods huis zitten vanmorgen. En dan kunnen we Gods woord lezen. Dan kunnen we Gods woord horen. Maar het raakt ons niet. Het treft ons niet. Hebben we geen verstand van God en goddelijke zaken, dan blijkt dat we zijn dood in de zonden en in de misdaden. Dan ligt ons hart in de wereld. Dan is er geen enkele genegenheid. Is er ook geen smart over de zonde. Kijk dan. Ja, ik zou eerst willen zeggen. Dan slapen we in het opperste van de mast. Zitten er vanmorgen trouwens zo. Die hier van het leven der genade. Van die eerste ritselingen der genade. Dan misschien vreemd zijn. Die nooit eens zijn aangesproken. Die nooit eens een tijd hebben gekregen dat ze bepaald werden bij dood en eeuwigheid. Die nooit iets hebben leren verstaan van een verdorven aard en natuur. Die nooit eens een tijd hebben gekend dat ze leerden roepen tot de hemel. Maar die van dag tot dag voortleven. Het zij jong of het zij oud. Kijk, dat komt de Heer vanmorgen ook hoor. Door te spreken. Door te kloppen. Doe mij open, doe mij open. Want de Heer zijn woord gaat uit. Welmenend, zei ik net. Indringend. We zullen straks geen enkele verontschuldiging kunnen hebben. Dan zal het ons eeuwig gaan aanklagen. En dan komt de Heer ook nog, jonge vrienden. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want waarom zoudt gij sterven? Komt hij het nog bekend te maken dat de dienst des Heren ten diepste toch een liefdesdienst is? En dat deze wereld en alles wat daarin is ten diepste het hart nooit kan vervullen? En hoe zullen we rechtvaardig kunnen verschijnen voor hem? Dat is wel de nodiging, dat is wel de roepstem die de Heren nog doet uitgaan deze morgen. Tot in ieder van ons. Maar ik zei het van nature, dan slapen we voort, dan gaan we weer Gods huis uit, zo we erin gekomen zijn. En we gaan de dag weer door, de week weer in en we leven voort. Maar de bruid, haar hart waakte. Kijk, dat is een volk op aarde. Al zijn ze dan voor eigen waarneming ver van de plek. Al hebben ze in beginsel een wallig aan zichzelf gekregen. Maar moeten ze het bekennen voor zichzelf dat ze met duizend banden aan deze wereld en aan de zonde weer vastzitten. Dat er zo weinig genegenheid is tot de Heer en zijn dienst. Kijk, dat is toch een volk dat waakt. Die sluimeren. Of laat ik het zo zeggen, die kunnen toch ten diepste niet rusten. Toch? Want ze hebben toch in hun leven een andere gang gekregen. Ze zijn met de vrezen des Heren bezet. De brug naar de wereld is in beginsel opgehaald. Dat ze erin vastzitten en opnieuw zo weer aan verbonden kunnen zijn. Dat is tot hun smart. Maar diep in haar hart leeft toch die begeerde. Ach, ach, werd ik derwaarts weer geleid. Maar ze voelen wel, het moet wel door een ander komen. Want in hun is geen kracht, maar zelfs ook soms geen gewilligheid. Maar haar hart waakte. Die kunnen toch rust nog vrede vinden. Om hun zonde. Kijk, wat is het dan toch een wonder, nietwaar? Voor zulke volken. Die het wel voelen. Als de Heer niet opnieuw de eerste gaat worden, dan is het eeuwig mis. Wat is dan een wonder dat hier in dit schriftgedeelte staat. Dat haar liefste weer komt. Dat hij weer opnieuw haar opzoekt. Het is toch een eeuwig wonder, geliefde, dat genade vrijvalt. Dat God de eerste is in het leven. Dat er niemand is die God zoekt, niet tot één toe. We zijn allemaal afgeweken, tezamen onnut geworden. Een eeuwig wonder als de Heer de eerste is. Denken aan die man die jaren geleden toch alweer wat, maar het is een keer zei, toen we samen zo wat opliepen. En dat hij zei, dat hij het niet klein kon krijgen, dat de Heer nou naar hem had omgezien. Nooit naar hem gevraagd, nooit naar hem gezocht, maar dan had de Heer naar hem gevraagd. Eeuwig wonder zijn. Een enkele passen verder, toen zei hij, maar het is nog groter wonder dat de Heer me nu op Zulk een hoge leeftijd. Nog niet heeft losgelaten. En nog niet aan zichzelf heeft overgegeven. Dat de Heer me nog vasthoudt. Duizendmaal ontrouw geweest. Maar de Heer is al duizenden en eenmaal weer de getrouwe gebleken. Dat was hem zo'n wonder geworden. Nou kijk, dat is voor de bruid toch hier in dit hooglied ook. De oorzaak van haar zaligheid. En de oorzaak van haar vernieuwde vreugde. Dat hij weer opnieuw komt. Dat hij daar aan de deur staat en klopt. Dat zijn genegenheid tot zijn kerk vele, vele malen groter is dan de genegenheid van de kerk tot hem. Want hij weet wat er van zijn maaksel is te wachten. Hij weet wie ze zijn. Voor er iets van hen begon te leven, heeft hij hen reeds gekend. Maar het heeft hen er niet van weerhouden. Om zulke kerk voor zijn rekening te nemen. Vader, ik wil. Zijn leven voor die kerk willen geven. Is dan uiteindelijk niet een eenzijdige liefde. Jazeker, ook een wederliefde. Maar is het niet die eenzijdige liefde die de band met de kerk in stand houdt? En daar staat hij dan en hij klopt. Doe mij open, doe mij open. Mijn zuster. Mijn bruid. Ach, welke lieflijke benamingen komt hij haar toch te geven. Al die benamingen, er is er niet eentje van ongepast. En is het geen wonder, geliefde, dat hij zo komt te spreken. Tot haar hart. Troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zijn. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe. Roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Kijk, hij gaat spreken tot het hart van zijn kerk. Nou, als er nou iets is wat die kerk op aarde nodig heeft, dan is toch wel dat spreken Gods tot haar ziel, niet waar? Ze kunnen het niet doen met mensenwoorden, hoor. Want die doen geen kracht. De Heer gebruikt wel eens de dienst van mensenkinderen, de dienst van Amstraas. Maar het zullen nooit de woorden zijn van Gods knechten, van Gods kinderen. Die hun harten weer kunnen verlevendigen. Het is altijd uiteindelijk dat spreken Gods tot het hart. En nou gaat hij zelf spreken. Waarom? Omdat hij wel weet dat er zoveel binnenpraten zijn. Omdat Satan het telkens maar weer listig toeroept. Ziet ge wel, ziet ge wel. Ziend op wie ge zijt, ziend op wat ge doet, ziend op wat ge hebt nagelaten. Ziend op dat gans en al verkeerde en boos en verdorven bestaan. Je hebt geen heil bij God. Je hebt geen heil bij God. Allemaal eigen werk. Allemaal eigen werk. En omdat ze door de wereld en door Gods kinderen ook wel eens worden veracht en bespot. En er niemand is die voor hun ziel zorgt. En ze zichzelf niet meer kunnen troosten. Daarom gaat de Heer spreken. Hoeft hij maar één woordje te spreken hoor. Zit hem niet in de veelheid. Maar één woordje gesproken tot het hart en een knecht zal leven. Kijk, wat als hij hier gaat spreken in dit tweede versje. Dan zien we het vervolg van dit hoofdstuk. Welke zeer krachtige uitwerking dat uiteindelijk gaat hebben. Maar hij komt daar te stoel te spreken. Doe mij open. Doe mij open. Mijn zuster. Kijk, ieder woord is een woord ter rechtertijd gesproken. Is dat niet datgene wat hij nou komt te spreken tot het hart? Is er nou iets wat het hart van Gods kinderen meer verblijdt dan dat ze mogen weten? Zij een zuster van hem mag zijn. Dat hij komt te wijzen op die bloedband. Maar kijk, hij heeft haar gekocht met de dure prijs van zijn hartebloed. Hij heeft voor haar zijn leven op aarde afgelegd. Hij wilde de hemel verlaten om deze aarde te gaan bewonen, om in de weg van kribbe naar kruis. Aan de gehoorzaamheid Gods te voldoen. De wet des Heren volkomen te onderhouden.
Maar hij heeft in die weg van gehoorzaamheid, van dadelijke gehoorzaamheid en ook van de lijdelijke gehoorzaamheid, haar ziel gekocht met een eeuwige prijs. En dan mag die kerk weten dat ze één met hem geworden zijn. Ze zijn in dat geestelijke huisgezin opgenomen. Ja, de Zoon Gods Jezus Christus, haar zaligmaker. Hij is de enige geborene Zoon des Vaders. Van eeuwigheid. Maar nou mag die kerk weten. Door de geest der aanneming tot kinderen die het gezegd heeft in hun hart. Abba Vader. Dat ze ook een kind Gods geworden zijn. Ze zijn gekocht door de dure prijs zijns hartebloed. En dat kunnen ze zo vaak nog niet bekijken. Is dat nou wel waar geweest? Of heb ik het me nou allemaal zelf ingebeeld? Maar als de Heer nog eens weer dat zegel erop komt te zetten. Mijn zuster. Dan komt hij het hart toch zo weer uit te halen. Dan mag er toch wel eens weer die verlevendiging in het hart komen. O mijn zuster, zo zegt hij, zo smeekt hij. Doe mij open. Mijn vriendin. Want gij zijt de mijne. Hij komt te betuigen dat zijn liefde voor haar een eeuwige liefde is. Dat er nog niets zal zijn dat scheiding komt te maken tussen hem en haar. Al moet ze het bekennen dat ze van zichzelf een overspeelster is. Met vele boeleerders toch, zo zegt Jeremia, gehoereerd. Wat hebben ze der hart niet aan allerlei afgoden gegeven? Wat hebben ze zichzelf toch in het leven niet als een hoer in geestelijke zin betoond? Want wat is een hoer? Nou, die geeft haar hart uiteindelijk toch aan een ieder die hem maar hebben wil. Nou, zo is toch de kerk op aarde. Als ze van der plaats zijn, dan kunnen ze haar hart in alles overgeven. Zo ellendig. Zo goddeloos. Zo snoot. Zo vuil. Nee, zegt de Heer. Ge zijt mijn vriendin. Wist hij dan niet wat ze had gedaan? Jawel. Maar het heeft in de liefde van zijn kant tot haar geen scheiding kunnen aanbrengen. Mijn duiven. Mijn volmaakte. O geliefde, we kunnen niet overal bij stilstaan. Maar die duiven, beeld van de oprechtheid, beeld van de kuisheid. Als het ware het beeld van met de vrezen des Heren bezet te zijn. Hij komt daar toch te wijzen op het beginsel der genade, gewerkt in het hart. En al is die duif dan misschien in de kloven der steenrotsen, zoals het Hooglied op een andere plaats schrijft, weggevlucht. En al is ze dan bevuild en al is ze dan bezoedeld. En al is ze dan voor het oog van de mensen misschien onooglijk. Wat heeft ze dan misschien geen gedaante nog heerlijkheid meer van godzaligheid. Maar in het oog van haar maker en haar man is ze toch een duive, een oprechte. Mijn duive, mijn volmaakte. Ach, als de Heer nou komt te spreken, zijn mond komt te openen. En het hart gaat, tot het hart gaat spreken van Jeruzalem. Dan doet dat woord zulk een kracht. Dan komt hij niet in zijn veroordeling. Dan komt hij niet in zijn beschuldiging. Komt hij dan de schuld niet aan te wijzen? Hij komt het wel te doen in leven. Maar de Heere valt zijn kerk nooit hard. Is het geen wonder dat hij deze bruid niet komt te bestraffen. En niet komt weg te stoten. Maar dat hij nog komt toe te roepen, mijn volmaakte, mijn volmaakte. Dat geldt nog als kinderen. Vanmorgen. Die zo diep zijn weggezonken door eigen schuld. Die zichzelf er niet meer kunnen uithalen. Die zichzelf niet meer geschikt kunnen maken. Die alleen maar schuld met schuld weer dagelijks kunnen vermeerderen. Maar die het nochtans geldt, mijn volmaakte. Waarom? Ze zijn door het geloof gerechtvaardigd. Hoe zijt gerechtvaardigd? Ik had de gezalte kennen misschien vragen en antwoord 60. Hoe zijt gerechtvaardigd? Door een ware geloof. En wat zegt dan die kostelijke Heidelberger op grond van Gods woord? Al is het dat mij mijn geweten mij aanklaagt. Heeft die bruid last van gehad hoor? Dat ik tegen al de geboden Gods, tegen al de geboden Gods, zwaarlijk gezondigd heb. Niet maar een beetje, zwaarlijk. Geen daarvan gehouden hebben. En nu nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Is er geen groter goddeloze toch vanmorgen. Dan Gods kerk hier op aarde. Kun je nergens meer bovenuit komen. Die aan al de geboden God zwaarlijk gezondigd. Nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Zo laag weggezonken. Nee, zegt de Heer. Ge zijt mijn volmaakte. Hoe komt dat? Omdat ze dan toch waardigheid hebben? Omdat er dan toch iets is wat God aangenaam is? Nee hoor. Maar omdat hen toegerekend is en geschonken is. Deelachtig gemaakt is dat wat van hem was. Kijk, en daarom zijn ze volmaakt. Volmaakt. Geen gebrek. Geen zonde, geen onvolkomenheid. Ja, wel in uw oog, maar niet in zijn oog. Kijk, en omdat hij haar als een volmaakte ziet, heeft hij een hartelijke lust om haar te beminnen en lief te hebben. Is dat niet voor te stellen? Dat hij, heilig, rechtvaardig, nog maar zulk een van doen wil hebben. Als de Heer dat nou komt te spreken. Die zo nou zijn liefde. Tot zulke zwarte bruid. Komt te betonen. Wat gebeurt er dan? Mag ik het eens vragen. Mag u dat nou weten? Wat er dan gebeurt. Ja, dan breekt toch het hart. Nee. Dan wordt toch water. De wet stelt wel schuldig. De wet toont aan. Dat ik alles verzondig. Laat wel mijn ellendigheid zien. Maar verbreekt het hart het liefste niet. Maar dat doet de liefde Gods. Eén druppeltje. Eén woordje. Gesproken tot het hart. En alles wordt anders. Dan wordt dat liefdesvuur weer ontstoken. Maar wat gaat de Heer nou doen? Om dat hart van zijn kerk weer in te winnen. Dat ze hem weer achterna leert kleven. Want dat gebeurt dan straks. Dan komt hij haar toe te roepen wat hij nou gedaan heeft. Kijk, als de Heer in gaat leiden. In dat heilgeheim. Dan doet hij dat. Ten diepste opdat zijn kerk zich in hem leert verwonderen. Hij komt zijn liefde te verklaren. Maar hij komt ook de oorzaak van die liefde te verklaren. Hij komt als het ware ook de grond daarvan bekend te maken. Het staat er opnieuw zulke beeldspraak. Maar hij zegt het, want mijn hoofd is vervuld met dauw, mijn haarlokken met nadruk. Wat wil er nou in gezegd worden? Nou eigenlijk dit. Salomo bedoelt eigenlijk te zeggen, om het maar in de eerste betekenis misschien te houden, dat hij heel die nacht is doorgewandeld. Al die uren zich heeft opgemaakt om uit te gaan en zijn bruid op te gaan zoeken. om aan haar zijn liefde te gaan verklaren. Om weer de genegenheid van zijn bruid op hem op te wekken. Daar heeft hij nou heel die nacht voor getrotseerd. Heeft hij nou dat nachtelijke duister voor willen intrekken. En heeft hij daar zijn hoofd voor willen nat maken. Want u weet daar in dat oosten in Israël. Daar werd de dauw zo vanuit de Middellandse Zee in de nacht. Als het ware over het land gebracht. Op zulke wijze dat het heel het land zou doorvochten. Die dauw die was als een spade regen, als een vroege regen. De bruidegom, hij komt te zeggen, dat heb ik er nou allemaal voor overgehaald. Om u mijn liefde te betonen. Ik zei, het is een beeld. Maar wat heeft die hemelse bruidegom Jezus Christus er niet voor overgehad? Om zijn bruid in zijn liefde te doen delen. Daar is hij voor uitgetogen. En is die de duisternis voor ingegaan. De hemel voor verlaten, zeiden we juist al. Kruis gedragen. De schande vracht. Daar is die in de nachtelijke uren. In de nacht in de welke hij verraden werd. Vooruit gegaan. Toen ze uittogen om hem gevangen te nemen. Is hij gewillig gegaan. Indien ge dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Kijk, al zo lief, heeft hij zijn kerk gehad. Hij heeft zich tot in de dood toe willen overleveren. Tot aan het vloekhout des kruises. Waarom? Omdat hij zijn volk in Vriezenveen, in Doornspijk, om eeuwigheid heeft lief gehad. Alles voor hen heeft overgehad. Zijn kerk heeft, ach, ten diepste toch, eigenlijk nog niks voor hem over. Die bruid, ze heeft nog niet ervoor over om haar rok weer eraan te trekken. Ze ligt op de bed, ze heeft de voeten gewassen. En op die vriendelijke nodiging heeft ze er eigenlijk nog geen lust toe om de deur voor hem open te doen. De minste moeite heeft ze voor hem nog niet over. Hij heeft alles voor zijn kerk overgehad. Een hoofd is vervuld met dauw. Een haar lokken met nachtdruk. Kijk, en nou gaat hij uit. In de volheid des tijds, maar hij gaat ook uit in de tijd op aarde. Om die uitnemende liefde opnieuw aan zijn kerk bekend te maken. En ik zei het net, als het daar niet van afhankelijk was. En als dat niet zou gebeuren. Wat zouden we dan van die bruid worden? Dan zouden ze op het bed van zorgeloosheid, van vleeselijkheid en goddeloosheid blijven liggen. Toch? Of is het bij u anders? Feit nou ook zo nodig. Dat de Heer nou zo tot je hart komt te spreken. En je zo komt uit te halen. Hij is opnieuw weer de eerste geworden. Om zijn kerk in zijn wegen te doen wandelen. Dat deze bruid achter hem komt aanlopen. En gaat vragen. Hebt ge mijn liefste gezien? Maar ze gaat smeken. Waar kan ik mijn liefste vinden? Wat is er nou gebeurd door dat spreken, door die opzoekende liefde? Nou, dat er weer iets is gaan branden in het hart. Tot de Heer, tot hem. En hem te missen, als dat weer doorleefd gaat worden. Ja, dat is alles te missen. Dan komt er toch weer een tijd. Dat die kerk toch weer alles gaat verlaten. Waar ze voorheen zo aan vasten, komt er toch weer die strijd tegen de zonde. Kunnen ze er toch niet meer het hart in ophalen. Hebben ze toch weer de begeerte dat het anders gaat worden. Komt er toch weer die hunkering in de ziel naar hem. Komt er toch weer dat verlangen in het hart. Om in zijn gunst en in zijn gemeenschap te mogen delen. Ach, ach, werd ik derwaarts weer geleid. Wat moet die bruid nou niet een weg meemaken, nietwaar? Door de wachters geslagen. In de nacht. Hem niet te kunnen vinden. Heeft ze het moeten inleven. Wat heb ik er toch van terecht gebracht? Wat heb ik toch door eigen schuld mijn duister gebracht? Maar ze kan niet meer nalaten om hem te zoeken. O geliefde, dat is toch ten Heere aangenaam. Als er zulke volk weer komt. Dat het om hem te doen gaat worden. Hij zal zich aan de zulken niet onbetuigd laten. Hij zal de zulken ook niet begeven in dure tijd en in hongersnood niet. Hij zal toch weer op zijn tijd en op zijn wijze. Als we het boek Hooglied doorlezen, dan kunnen we het op meerdere plaatsen lezen. Maar zijn liefde aan haar komen bekend te maken. De Heer is geen land van uiterste duisternis. Ze mogen toch weer weten hoe er weer andere tijden zijn gekomen. En dan kunnen ze alleen maar weer roemen. Vanwege die vrije gunst. Die eeuwig hem bewoog. Maar ook in de tijd weer opnieuw. Aan haar is betoond. Kijk, dan wordt de eerste weldaad niet vergeten. Maar is de tweede weldaad in het leven. Ik zou eerst willen zeggen. Toch vele malen rijker nog dan de eerste. Paulus zegt. Ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. Dat was dan misschien vroeger. Maar na zoveel weldaden, na zoveel gunst bewijzen, dan toch de Heer weer zoveel smarten aangedaan te hebben. Hem zo weer de rug en de nek toegekeerd te hebben. Ja, dan is toch wel een dubbel wonder. Als hij dan opnieuw weer komt. En toch weer opnieuw. De uwe wil zijn. Dat verbreekt het uit. Dat maakt zo klein. En geeft des te meer. Wondering aangaande wie hij is. Kijk, hij moet wassen. Zijn kerk minder worden. Maar geliefde, dat is nou de gang op aarde. Maar is het geen eeuwig wonder, zei ik. Dat het nou zijn werk is en zijn werk blijft. Hoe ligt dat nou vanmorgen? Heeft dat woord des Heren nou uitgewerkt? Kunnen we deze liefde Gods nog wederstaan? Of is het toch vanwege dat waken, die begeerde, om wederom in die herstelde gunst en in die herstelde gemeenschap te mogen verkeren. En u die van zijn gunst en zijn liefde nog vreemd zijn. Is deze roepstem, deze bemoeienis, deze oprechtheid met een hemel vandaan. Tot goddelozen. Niet een oorzaak geworden. Om hem nog te zoeken. Hij heeft nog geen lust. Hij heeft nog geen behagen in uw onderhoud. Maar hij komt nog en hij roept nog. Hij smeekt nog. Wie is slecht. Die keren zich herwaarts. Bent u naar mij toe alle geëinden der aarde. En wordt behouden. Want er is geen beter leven. Een leven is een gunst, en een leven is een genade, en een leven is een nabijheid. Ach, er mocht nog eens een komen komen. Er mocht nog eens een zoeken komen. Er mocht nog eens een smeken komen. Er mocht nog eens een begeerte komen. Om hem te kennen. Amen. We zingen met elkaar. Van Psalm 69. En daarvan het 13e vers. Psalm 69, vers 13. Dat zal den Heeren veel aangenamer zijn dan Ozofar, die hun klauw verdelen. En wat er volgt in het 13e vers van Psalm 69.
gebeurd is aan het einde van deze dienst. Dat we voor uw heilig aangezicht trachten te naderen. Heere, gij komt in uw woord te betonen dat ge nog geen lust hebt in de dood der goddelozen. Maar daarin dat zij zich bekeren en leven. Heere, dat we toch op die grote zaligheid acht zouden leren slaan. Die roepstemmen die in de wind zouden slaan, maar nog zouden overdenken wat tot onze eeuwige zaligheid van nodig is. Heere, geef dan dat er ook onder jong en oud nog eens zouden mogen komen. Die getrokken zouden mogen worden met koorden van liefde, van goede tierenheid en waarheid. Die de zonde dienst vaarwel leren zeggen. En die in uw wegen begeren te wandelen. Die leren zoeken wat tot hun zaligheid van nodig is, maar boven alles. Met de begeerte in het hart om u te mogen dienen. Heren, dan zullen wij u niet kunnen dienen. Want u bent niet gekomen om gediend te worden, maar als één die dient. Heren, dat wordt toch ook het wonder. Voor het eerst en steeds maar weer opnieuw in het leven. Dat u nou niets van een mensenkind nodig heeft. En dat u rekening hebt gehouden met al hun gebreken en zwakheden. En dat gij daarom juist ook uw kerk in eeuwigheid niet meer zult verstoten. En niet meer zult overgeven naar het goeddunken van hun eigen hart, maar telkens weer opnieuw. En zult lokken en zult voeren in de woestijn. Maar daar ook zult gaan spreken naar het hart. Heere, zou u dan nog eens uw kinderen weer willen verlevendigen. Nog eens weer in u verheugd willen doen zijn. Dat ze nog eens weer zouden huppelen van zielenvreugd, omdat ze toch hun wens hebben verkregen. Want met alles wat er ook weer zijn kan, ondanks alles wat hen zo aanklaagt, ondanks alles waar ze zo weer in op kunnen gaan, ligt er toch op de bodem van het hart een heimwee naar. Want uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijzen. Heere, kom nog eens en trek nog eens en verheerlijk uzelf nog eens. Neem dan weg al het zondige, al het gebrekkige wat er was in het spreken, al het verkeerde wat er was in het horen. Wil uw woord naar achtervolgen met uw zegen. O Heere, ga met ons huiswaarts. Wil ons door de spijzen van deze aarde nog verkwikken. Opdat we deze middag opnieuw in uw huis nog gebracht zouden mogen worden. Heren, want het is de dag afgezonderd en geheiligd. Want gij begeert grotelijks ook op deze uw dag nog de spijze der ziel te worden. Heren, kom dan nog. Verheerlijk uw grote daden. Doe het. Om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang voor deze morgen vindt u in Psalm 68, het zevende vers, gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen. Ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond weer met uw schoonheid pralen. Wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten uit het ganse land verstrooid had en verdreven. En wat er volgt in het zevende van Psalm 68.
Thank you.
vrede naar uw huizen. Dragende met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.